Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
En deze week, Lia, moeten we het hebben over een zeer Brits schandaal. Een verhaal dat de Britse media meer dan een week domineerde. Beschuldigingen door schandaalkrant The Sun aan het adres van een BBC-presentator die niet bij naam genoemd werd, maar waarvan die krant stelde dat hij £35.000 had betaald aan een minderjarige in ruil voor expliciete foto's. Althans, zo begon het verhaal. En zo begon een heel raar spel waarbij de media, waaronder de BBC waar hij werkt, vanwege smaadwetgeving niet wilde benoemen om wie het ging, totdat zijn eigen vrouw wereldkundig maakte dat het ging om journaalpresentator Hugh Edwards. En inmiddels ligt Hugh Edwards, voor zover we weten, in het ziekenhuis met ernstige psychische problemen. En zijn er grote vragen over hoe The Sun, maar ook de BBC, hebben gehandeld in deze zaak. Lia, ja, dit verhaal het veranderde ook zo ongeveer elke dag. Het begon met die aantijgingen van The Sun. Vervolgens bleek dat de BBC zelf ook onderzoek had gedaan. De politie was erbij betrokken. En toen kwam het vermeende slachtoffer ineens naar buiten met de onthulling dat er volgens het slachtoffer niets van waar was.
Ja, ook dat. Heel gecompliceerd allemaal. Maar toch, ik bedoel, ik vind dit, het is wat je zegt, a very British scandal. Het is zo'n Brits verhaal. Ja. En er zitten alle ingrediënten in waar wij journalisten van houden. Het heeft politieke gevolgen. Het heeft inderdaad gevolgen voor de BBC. En ook wel voor de Sun en voor de Britse politiek. Het heeft ethische, het zijn ethische vraagstukken natuurlijk. Hoe ver ga je in het bedrijven van onderzoeksjournalistiek? Wanneer mag je inderdaad de naam noemen van iemand die mogelijk zich beschuldigd heeft aan praktijken die op zijn minst onoorbaar en mogelijk strafbaar zijn. Ja. Nou, dat verhaal. Ik heb ook geen idee waar we uitkomen in dit gesprek, eerlijk gezegd, Connor. Want het is zo raar. Er zitten zoveel losse einden aan en zo.
Ja.
Maar ik wil het absoluut bespreken, omdat het inderdaad zo Brits is.
Ja.
Je somde het prima op. Volgens inderdaad The Sun zou een minderjarige betaald zijn voor seksfoto's door de toppresentator van de BBC. En die jongen, we gaan uit dat het een jongen was, destijds 17, 3 jaar geleden, nu 20. Mm-hmm. Die zou inderdaad £35.000 van die toppresentator gekregen hebben. Toen hij 17 was, volgens zijn stiefvader en zijn moeder, zou hij dat geld gebruikt hebben voor een verslaving. Om dat te financieren. De Sun suggereerde dat dit zo'n mogelijk grote overtreding was, dat de toppresentator achter tralies zou, jarenlang achter tralies zou belanden.
Ja.
En daarna zei de jongen in kwestie, het slachtoffer, die zei via zijn advocaat, dit is totale onzin.
Ja.
Hier is niets van waar. Maar dat publiceerde de Sun niet. Maar kijk, er zijn zoveel haken en ogen aan. Op de eerste plaats, dagen lang, tenminste 5 dagen lang, was het de opening van heel veel kranten en ook van de BBC zelf.
Ja.
Van het BBC-journaal zelfs. En dat vond ik ook zo interessant. Ik bedoel, de BBC is heel goed in wat ze hier noemen zelfkwelling. Ik bedoel, de BBC is heel goed in, we hebben in het verleden, het lijkt wel katholieken, maar we hebben in het verleden schandalen gezien waarbij, en dat vind ik wel bewonderenswaardig aan die Britse publieke omroep, waarbij ze afstand kunnen nemen van het feit dat het gaat om hun omroep, om hun opdrachtgevers en werkgevers.
Ja.
En ze de zaak echt tegen de loep houden alsof het op een andere planeet gebeurde. Laat staan onder onder een eigen dak. Ja, dus zo objectief mogelijk en zo van alle kanten belichtend. Maar ik denk ook te veel van het goede. Misschien om het werk zo goed te willen doen, heeft de BBC zelf het verhaal dagenlang groter gemaakt dan het eigenlijk verdiende, volgens mij.
Ja. Ja, want dat is een stap waar ik eigenlijk zo zeker over door wil praten. Maar laten we heel even teruggaan naar het moment eigenlijk dat de Sun publiceert. Want wat ze daar gedaan hebben, dat is wel bijzonder lelijk, op zijn minst. Dan druk ik het even heel zacht uit. Hè. Wij als journalisten, we kijken daarnaar en dan denk je, dit kan echt niet door de beugel. Ze gebruikten bijvoorbeeld moedwillig de term een kind, hè? En daarmee plaatsen ze het meteen in de rij schandalen. Met natuurlijk als ergste schandaal Jimmy Savile. Want dan denk je meteen aan een BBC-presentator die pedofiel is. Maar dat was helemaal niet. Dat is helemaal niet dit verhaal.
Nee, dat is het verhaal ook niet. Maar dat is een Sun. En het is inderdaad het soort journalistiek dat absoluut, en hoe je er ook tegenaan kijkt, verwerpelijk is. Maar dit is typisch voor een groot deel van de Britse schandaalkranten. Wat in dit geval de Sun heeft gedaan, eigenlijk heeft ze heel weinig gedaan, behalve aantijgingen op de voorpagina gezet, zonder die verder te stutten. Ja. Maar ze hoeft ook niets meer te doen. De Sun die steekt gewoon de lont aan. Zo doet ze dat. En gooit dan die hele bom in de publieke arena. En daar wordt het vooral opgepikt door sociale media, maar niet alleen daar. De politiek doet de rest. Want zoals je zegt, de Sun impliceerde heel veel. Maar het waren vooral Britse politici, conservatieve politici, die ermee gingen lopen. Ik bedoel, de Sun zei dat het om een minderjarige persoon ging. Die dus gevraagd was en betaald was voor expliciete foto's door een BBC-toppresentator. Conclusie, door de getrokken, door de waarnemend voorzitter van de regeringspartij was. Letterlijk, de BBC is een thuishaven voor pedofielen.
Ja.
Begrijp je? En dat is voldoende. Dus de discussie is niet meer wat doet de Sun, maar de discussie is gaat nu over de BBC. Alle aandacht is opnieuw op de BBC. Iedereen associeert dit verhaal onmiddellijk met inderdaad die schandalen in het verleden, toen de BBC zo lang de hand boven het hoofd hield van die andere populaire destijds presentator Jimmy Savile, die naar de hand bleek tientallen, misschien wel meer, maar zeker tientallen jongeren verkracht te hebben.
Ja.
Dus BBC zelf is ook fantastisch benauwd voor al die aantijgingen als het gaat om misbruik, begrijp je?
Mm-hmm.
Maar zoals je zegt, toen ging het ook niet alleen maar om een BBC-presentator, want dat was het punt natuurlijk. De Sun noemde geen namen.
Nee.
En natuurlijk gingen de geruchtenmolen, die draaide op volle toeren, en allerlei namen werden genoemd. We wisten dat het een mannelijke presentator was. Dus al die vrij populaire of heel bekende mannelijke presentatoren van de BBC, die ontkenden in alle toonaarden, werden beschuldigd vaak met naam en toenaam op sociale media.
Ja.
En dreigden inderdaad, en in het geval van één is het ook gebeurd, dreigden inderdaad om hier een zaken-smaatzaak van te maken die ook gewonnen is. Na 5 dagen kan het niet anders, maar dan moet je inderdaad open kaart spelen. En iemand moest toen zeggen, en dat was inderdaad de vrouw van Hugh Edwards, die een televisieproducent is bij de commerciële tv. Mm. Die zei, het gaat om mijn man, Hugh Edwards. Nou ja, Hugh Edwards, een naam die wij makkelijk kunnen vergeten. Oké, de komende 10 minuten moeten we hem even onthouden. Maar Hugh Edwards is, wat zal ik zeggen, hij is niet alleen een bekende presentator, hij is de toppresentator van de BBC.
Ja.
Hij is de BBC. Ik bedoel, het is een man die niet alleen het belangrijkste journaal leest, maar Hugh Edwards is ook iemand die 20 jaar dit al doet, die ook de grote publieke gebeurtenissen doet. Die momenten waarop de Britten absoluut afstemmen op de BBC.
Ja.
Overlijden van de Queen, de kroning, begrafenis van de Queen. Hij is een soort Rob Tripp, zal ik maar zeggen.
Ja,
hij wordt gezien als heel erg betrouwbaar, empathisch. Echt een meester in zijn vak. Iemand met zoveel, vind ik altijd, parate kennis. Dat kom je zelden tegen. Dus heel veel parate kennis. En ook een hele makkelijke, ontspannen, relaxte vorm van presentatie.
Ja.
Dus een ideale combinatie. Ik ben een fan inderdaad van hem, zoals je hoort. Mm-hmm. Hij is het gezicht van de Beep. En deze man... Zou dus volgens de Sun een misdrijf gepleegd hebben.
Ja, maar ja, langzamerhand lijkt het erop dat dat niet het geval is. In elk geval dat de politie heeft zelf aangegeven, we hebben onderzoek gedaan en op crimineel vlak is hier niets te onderzoeken. Dus wij stoppen daarmee. Maar ja, Hugh Edwards ligt in het ziekenhuis, reputatie aan duigen. Het kwaad is geschied wat dat betreft.
Ja, en ook de reputatie van de BBC. Maar wat dan, Connor? Ik bedoel, had de Sun dan dit verhaal niet mogen publiceren? Ik had, ja, wat zou jij, wat vind jij?
Nou, dat is een hele ingewikkelde vraag. Het is terecht dat je hem stelt. Ik denk dat de kern van het verhaal is dat zij wisten dat het slachtoffer ontkende. En dat ze dat achter hebben gehouden. Dat ze daarmee eigenlijk te ver zijn gegaan. En daardoor hebben we...
Ja, maar
hebben
dat is later. Dat was een paar dagen later. Kijk, ik denk dat de Sun gelijk had om te publiceren. Hmm. Ik had hier gisteren trouwens een discussie over met een paar vrienden uit de media. En de meningen waren inderdaad verdeeld. Maar ik denk, kijk, als de moeder van dit slachtoffer de BBC gecontacteerd heeft een paar jaar geleden. Een paar maanden geleden. En gezegd heeft, mijn kind wordt misbruikt door deze toppresentator. Wat doen jullie? De BBC zegt die vrouw een paar keer gecontacteerd te hebben, maar niet echt ontzettend veel moeite daarvoor gedaan te hebben. Tussen de regels doorlezend.
Ja.
Die vrouw zegt dat ze wanhopig was. Niet wist wat ze moest doen. En ging dus naar de Sun. De Sun dacht dat het ging om een mogelijke criminele overtreding. Hugh Edwards is een publiek persoon. Betaald, ik geloof dat hij 345.000 per jaar verdient. Allemaal betaald uit de kijk- en luistergelden, publieke gelden dus. Ja. De Sun zegt mogelijk bewijs te hebben. En nogmaals, het vragen om expliciete foto's van mensen onder de 18 is illegaal in het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Echt, Connor, iedere krant in dit land had dit gepubliceerd. Als dan naar de hand blijkt dat het bewijs er niet is, dat de Sun geen foto's van bankoverschrijvingen bijvoorbeeld mm-hmm. afgedrukt heeft. Als naar de hand blijkt ook dat het slachtoffer in kwestie via de advocaat laat weten, dit is een flauwekul verhaal. En de Sun drukt dat niet af. Dan ga je vragen, wat is dan de reden? Dus naar de hand denk je, nee, de Sun is daar, heeft verkeerd gedaan en had het niet mogen afdrukken. Ja. Maar in eerste instantie denk ik dat ze gelijk heeft om het wel gedaan te hebben.
Hmm.
Nu zeg je, het verhaal klopt niet. Maar klopt het wel? Ik weet het niet. En dat is het punt. Als mijn zoon van 17 gevraagd zou zijn door wie dan ook om expliciete foto's, dan had ik ook de BBC gebeld en was ik misschien ook wel naar de Sun gestapt.
Ja, het is niet onlogisch vanuit haar perspectief. Dat ben ik helemaal met je eens. Wat me wel ook opviel aan hoe de Sun dit naar buiten bracht, is dat de buiten, zeg maar, die initiële onthulling, die zoals jij hem noemt, die bom die over de schutting eigenlijk gegooid wordt, zijn ze niet doorgegaan. Terwijl je bent gewend van dit
Juist.
Soort kranten, dat ze dagenlang
Juist.
Achter elkaar dan met editorials
Absoluut.
Van de hoofdredacteur, dat ze doorpakken en blijven hameren hierop. Maar het bleef gewoon stil. Dus dan denk je, ze wisten waarschijnlijk
precies.
snel dat ze het hier niet bij het juiste eind hadden.
Precies, want wat je zegt is wat de Sun doet. Ze publiceert dit verhaal. Ze komt ermee. Het is natuurlijk een wereldexclusief. Hmm. Op de voorpagina. Dagenlang gaan ze dan door met allemaal andere invalshoeken. En dan is het ziepagina 2, 3, tot en met 19, tot en met 25. De hele krant gaat over niks anders. En nu, meteen daarna, stil.
Ja.
Dat is heel erg opmerkelijk, want zo werkt de Sun meestal niet. Maar je kunt... En dat zeggen mensen als David Jellens bijvoorbeeld. Hè? Die was vroeger hoofdredacteur van de Sun. Die weet hoe de Sun werkt. Je kunt dus, want en hij zegt, je kunt ook concluderen dat de Sun in feite zijn werk gedaan heeft. Want de BBC is opnieuw verdacht gemaakt. En de BBC ligt al onder vuur door deze Britse conservatieve regering, die van alles zal doen, volgens in ieder geval Jellens, en hij is niet de enige daarin, om de BBC een kopje kleiner te maken.
In terms of the journalism, I think... overall, the BBC has got to grow up, and everyone within it has got to grow up and understand that there is an existential threat to the BBC from these people, from the commercial newspapers in this country and their owners. They want the BBC dead in the water. They want the licence fee abolished. And you could see that. I mean, they don't hide it. I mean, the editorials say that. The Anderson's quote said,
haven for perverts.
Yeah, you know, haven for perverts, and we should get rid of the licence fee. I mean, those are the two things. And any politician on the right knows that if they say that, they will curry favour with not just The Sun, but with other newspapers as well.
Kijk, en daar gaat het om. Om de BBC en de druk waar de BBC onder staat. Nu is de druk waar de BBC onder staat, terwijl een conservatieve regering of wat voor regering dan ook aan de macht is, helemaal niks nieuws. Dat gebeurt voortdurend. Ik herinner me nog, Thatcher was woedend op de BBC destijds, toen voor de manier waarop de BBC over de mijnstaking verslag deed in de jaren 80. Ja. Ik herinner me later ook hoe boos Tony Blair was als premier op de BBC vanwege de verslaggeving die de BBC deed over Irak. Dat kostte destijds de directeur van de BBC zijn baan. Maar wat nieuw is bij deze regering, is een dreiging van de hervorming van de manier waarop de BBC gefinancierd wordt.
Ja.
En dat is, kijk, als je de kijk- en luistergelden, en daarmee wordt voortdurend gedreigd, als je de kraan van de kijk- en luistergelden dichtdraait, zonder dat je nagedacht hebt, of in ieder geval een plan hebt voor een alternatieve manier van financiering, dan kun je voorstellen dat de BBC op een andere manier rapporteert. En dat is de kritiek van op de omroep nu ook, dat de BBC veel meer timide is dan ze geweest is.
Ja.
Volgens sommigen ooit, begrijp je? Dus heeft de Sun dit opzettelijk gepubliceerd? Was dit een lokaas, een inzet voor een nieuwe aanval in de oorlog tegen de BIEB? Discussiëren. Dat is de discussie natuurlijk.
Ja. Als we even een beetje uitzoomen, hè, dit hele schandaal. Wie komt hier nou het slechtst vanaf, denk je?
Ik weet niet of dit de Sun evenveel geschaad heeft als de BBC. Ik denk dat de BBC er niet goed van afkomt. Ik denk dat de BBC het grootste slachtoffer is eigenlijk. Hmm. Afgezien van Hugh Edwards. Ik bedoel, niemand die deze aantijgingen, nogmaals zonder duidelijk bewijs, tegen zich aankrijgt, verdient het om in het ziekenhuis terecht te komen. En om dan toch nog, en dat deed de BBC, toen we wisten allemaal dat Hugh Edwards was opgenomen vanwege een mentale gezondheidscrisis op de acute afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Toen heeft de Sun is meteen opgehouden met publiceren. Maar de BBC zelf ging door met het onderzoek naar de man.
Ja.
Ik denk, we moeten afwachten of hij ooit nog terugkomt. En vooral ook wil ik horen van hem waarom hij gedaan heeft wat hij gedaan heeft en wat hij gedaan heeft überhaupt. Heeft hij inderdaad minderjarige betaald voor expliciete foto's?
Mm-hmm.
En als dat volgens de politie niet het geval geweest is, want de politie zegt er is hier geen misdrijf gepleegd, dus wij staken het onderzoek daarnaar, dan hoef ik het ook niet te weten. Dan is het een privé kwestie.
Ja.
Maar we weten het niet, Connor.
Nee.
Dat is het. We weten het niet.
Nee, en dit zou zo nog maar eens heel lang kunnen duren voordat we erachter komen, ben ik bang.
Ja, het enige wat we weten is dat de BBC opnieuw in de verdediging zit.
Ja. Ander onderwerp wat we deze week toch echt even moeten bespreken. Want morgen zijn er weer verkiezingen voor 3 zetels in het Lagerhuis. Die waren allemaal vrij veilig. We hebben het over de oude zetel van Boris Johnson, Uxbridge en Ryslip. Mm. Zeg ik het zo goed?
Ryslip,
kijk aan, is altijd moeilijk. En Somerton en Frome en Selby en Ainsley. Die eigenlijk alle drie hele standaard veilige conservatieve zetels, maar alle drie in het gedrang.
Ja, nou die precies. Kijk, het zou sensationeel zijn als de conservatieve partij alle drie zetels zouden verliezen. Mm-hmm. Het lijkt alsof Labour de Noord-Engelse zetel zeer waarschijnlijk gaat winnen. Het lijkt, want het zijn alle drie hele diverse zetels, wat ook interessant is. Het lijkt alsof de zetel in Zuidwest-Engeland door de Lib Dems, de Liberale Democraten, gewonnen gaat worden. Mm. Lijkt erop. Maar het interessante is dat de zetel die eigenlijk het meest voor de hand ligt om gewonnen te worden door de oppositie, want de meerderheid van Boris Johnson's oude zetel is maar 7000. En dat is relatief gering in een periode waarin de conservatieven op de vloer liggen van alle opiniepeilingen. Je zou zeggen dat is haalbaar. Maar interessant is dat deze zetel in de gevreesde of gevierde ULEZ zone ligt. En dat is ultralight emission zone. Hè, waar hele strenge milieuregels ingevoerd gaan worden door de Londense burgemeester. Hè, de uitstoot, schadelijke uitstoot is heel minimaal daar. Ja. Dus conservatieven zijn woedend dat ze daarvoor moeten betalen. Hm. En de Tories gooien alles, de hele campagne, hierop. Op de suggestie van Labour, op het plan van Labour om dus die ULEZ-zone uit te breiden tot en met dat kiesdistrict waarvan Boris Johnson tot nu toe de vertegenwoordiger was. Mm-hmm. En dat zou Labour wel als parten kunnen spelen. Dus ook al is, wil ik maar zeggen, de meerderheid van de Tories in die zetel niet erg groot. Het wordt toch heel moeilijk, denk ik, voor Labour om die zetel binnen te halen.
Ja.
Maar het verlies wat dat los gaat maken, verwacht grote hysterie vrijdag. Als blijkt dat inderdaad in de pers en in de media, als blijkt inderdaad dat de conservatieven alle drie die zetels verloren heeft. Want het wordt toch wel een beetje gezien als een weerhaan natuurlijk. Hè? Als ja. een soort van als een soort van generale repetitie voor de verkiezingscampagne, voor de verkiezingen die waarschijnlijk eind volgend jaar gehouden gaan worden.
Mm-hmm.
Ik weet niet of dat terecht is hoor.
Nee, het is wel een beetje gek haakjes. Natuurlijk. Het zijn drie zetels op een totaal van 650. Zou je zeggen, is niet heel
Absoluut.
Erg belangrijk.
Nee, niet heel erg belangrijk. Het zijn er maar drie. En bovendien, omdat het niet gaat om landsverkiezingen, is de opkomst fantastisch laag. Ik bedoel, als die boven de 50% uitkomt, is het veel. Maar weet je, het haakt wel in op de stemming. Die doet denken aan ratten en zinkende schepen als je het hebt over de conservatieven. Want 40 Kamerleden uit de Conservatieve Partij, ruim 10%, die hebben al gezegd dat ze zich niet meer dat ze zich niet kiesbaar zullen stellen bij de volgende verkiezingen.
Ja.
Zij treden uit de politiek. Waaronder de minister van Defensie, Ben Wallace, bijvoorbeeld. Dus je hebt hier al heel veel het gevoel van de conservatieven hebben er geen zin meer in. Weet je wel, de fut is eruit. Het lijkt een beetje alsof iedereen zich aan het voorbereiden is op een Labour-regering. En alsof de verkiezingscampagne met ingang van morgen eigenlijk al begonnen is. En alsof Labour de race gelopen heeft. Als dat zo is, dan heeft dat niks te maken met Labour, hoor. Maar dan heeft dat alles te maken met het feit dat de Britse kiezers genoeg hebben van de conservatieven.
Ja. Nou, voor ons
liever dan dat
ze
dol zijn op Labour, wil ik maar zeggen.
Ja, zeker.
Spannend, zeker.
Oké. Okay. Ik kijk er naar uit. En Lia, ik spreek je volgende week weer. Dankjewel.
Tot dan.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.